De laatste bijeenkomst in de serie Mystieke Meditatie. Dit keer wordt het Advaita Meditatie. Het thema is de mystiek van non-dualiteit. Advaita betekent letterlijk niet tweeheid en gaat uit van onscheidbaarheid van mens en geheel. We hebben Douwe Tiemersma uitgenodigd om deze bijeenkomst te leiden. Naast zijn werk aan de universiteit, aan Erasmus Universiteit Rotterdam, gaf hij al van de jaren 70 yoga- en meditatielessen. Sinds 1980 is hij ook Advaita-leraar. Momenteel leidt hij het Advaita Centrum in Gouda. Advaita Vedanta is algemeen bekend met de nuchtere visie over de werking van het menselijke bewustzijn. En met deze voorstelling verwacht ik niet zo gauw dat Advaita iets met mystiek te maken kan hebben. En als het toch zo is, dan moet het een nuchtere mystiek zijn, leeg zijn. Ik heb het woord aan Douwe Tiemersma.
Ja, ja.
Mag ik nog een vraag stellen? Mag het licht wat minder? Het is vooral laag.
Er zijn hier nog twee plaatsen, als mensen het prettiger vinden om in de kring te zitten. Er zijn hier nog twee plaatsen.
Je mag niet lichter hoor.
Zo
maar.
Zo?
Zo ja.
Ja, mensen, mystiek nu. Het is goed denk ik om even iets vanuit mijn visie te zeggen over mystiek. Mystiek nu. Om dan te kijken dus naar de kern van wat mystiek nou eigenlijk is. om dan verder te gaan naar wat meer de lijn die zo hier in het Westen duidelijk is. Lijn van ontmythologisering. Zowel van de religie, maar ook van het mens zijn. Hoe zit het dan met die verdergaande mystiek? We zullen dan ook wel specifiek meditaties doen. Ik zal er regelmatig wel wat vanuit mijn kant vertellen, maar beschouw dat ook als een soort geleide meditatie. Dus ook die woorden, ga niet met die woorden denken enzovoorts. Nee, beschouw het maar als een geleide meditatie. Zo zullen we dus bezig zijn. Het idee is om halverwege, na 50 minuten ongeveer, even een korte pauze in te lassen. Maar dan hebben we twee perioden. We brengen zo. Met die mystiek bezig gaan. En de lijn van dat mondialisme. Ja, mystiek nu. Ik denk dat wanneer je gaat kijken naar de kern van de mystiek, dat er geen tegenstelling is tussen mystiek nu en mystiek uit vroegere tijden. Wanneer je gaat kijken naar de kern. Wat is die kern? Misschien een beetje moeilijk te verwoorden in kort bestek, want je hebt allerlei vormen van mystiek. Maar al die vormen van mystiek hebben wel te maken met een opening van je eigen bestaanssfeer. Een opening van je eigen bestaanssfeer. Een opening van grenzen. Een verder gaan dan de grenzen die in een bepaalde situatie aangehouden worden in de eigen opvatting. En daar kunnen we nog even verder naar kijken. Wat houdt dat eigenlijk in? Mystiek heeft te maken met het eigen bestaan. Met de eigen ervaring in het bestaan. Ik noem het dan maar een eigen zijnservaring. Het gaat om je eigen zijn. Daarin ook een stuk bewustzijn. Je bent van binnenuit bewust van je eigen bestaan. Dat is het begin van elke mystiek. Dat is dus iets anders dan wanneer je bezig gaat met een mentaal denken over allerlei dogma's bijvoorbeeld. Dat is heel iets anders. Of dat je bezig gaat met een psychologie van de mystiek. Dan ga je over overpraten. De mystiek dus die begint bij het eigen bestaan zoals je dat van binnenuit ervaart. Dus dat betreft de eerste persoon. Het gaat om jezelf, je eigen zelfzijn. De eigen existentie. Wanneer je daarna gaat kijken, dan zie je daarin dus wel degelijk structuren. Wanneer je gaat kijken naar je eigen bestaan, dan spelen daar allerlei zaken een rol in. Er zijn ook grenzen. Dat hele eigen bestaan heeft een bepaalde structuur. En dat is iets wat dan toch opgepikt is in de loop van het leven. Psychologen zeggen, er is een zelfbeeld ontstaan. Je hebt een beeld van jezelf. Wat je kan en wat je niet kan. En er zijn allerlei verhalen, je hele biografie speelt daarin mee. Ik ben toen geboren in zo'n gezin en ik heb zo'n opvoeding gehad, ik heb die scholing gehad, ik heb die ontwikkeling doorgemaakt. Nou, dat is dus een heel uitgebreid verhaal over jezelf. En ja, wat ben je nou? Dat is het geheel van wat je over jezelf vertelt. Daarbij horen niet alleen de echte meer de dingen die te maken hebben met je eigen persoon, persoonlijke ontwikkeling. Maar je hebt ook wat meer van die diepere noties. Bijvoorbeeld van man zijn, vrouw zijn, mens zijn. Je hebt een bepaald mensbeeld. Dat betekent dat je, nou misschien niet volledig, maar in ieder geval wel gedeeltelijk een definitie kunt geven van wat mens zijn is en zelf beschouw je als mens. En goed, dus dan zit je dus ook over je eigen bestaan te praten en daar geef je min of meer een definitie van. Dus nogmaals, wanneer het om de mystiek gaat, gaat het om je eigen bestaan, eerste persoon sfeer, je eigen leven. Wanneer je daar precies naar gaat kijken, dan zie je dus dat het is ingevuld met al die dingen die ik net noemde. Zelfbeeld, mensbeeld, je hele verhaal van biografie enzovoorts. Laten we maar even verder gaan kijken naar het niveau van mensheid. Helemaal in de 20e eeuw is het een heel belangrijk topic geweest in de wijsgerige antropologie. Dus daarin gaat het om de wijsgerige mensleer. Hoe zit het nou met de mens? Dat de eindigheid van het mens zijn heel duidelijk naar voren is gekomen. Allerlei filosofen hebben dat benadrukt en uitgewerkt. Die eindigheid van elk mens. Daarmee moeten we leren leven. En bijvoorbeeld Heidegger zegt dan, nee kijk eens, wij moeten dat inderdaad, einde, de dood, zo duidelijk onder ogen zien. Want dan pas heb je het echt geleefd. En goed, zo hebben heel veel filosofen van de 20e eeuw erover gesproken. Eindigheid in allerlei opzichten, in de romans vind je het ook overal, toneelstukken vind je het ook overal, dat worstelen met die eindigheid, het gemis, het gebrek wat elk mens heeft, het verschil tussen dat ideaal en de praktijk die nou misschien een klein beetje in de richting komt van het ideaal, maar het ideaal nooit haalt. Dat element, dat zie je dus overal in de 20e eeuw heel sterk benadrukt. Nogmaals, ook in romans, in de films, in toneelstukken, overal vind je datzelfde. Dat is bijvoorbeeld een heel ander mensbeeld dan dat van de middeleeuwen. Waarin globaal tenminste in die christelijke sfeer. Het menselijk bestaan natuurlijk wel tijdig was, maar de mens die is wat zijn ziel betreft niet tijdelijk, want hij is opgenomen in een veel grotere sfeer van het heilsplan van God of na het leven, het verder voorgaande leven in de hemel enzovoorts. Hè. Dus als je naar andere culturen kijkt, je ziet overal die verschillende mensbeelden. En dan zie je dus het dominante mensbeeld van de 20e eeuw, dus ook heel duidelijk. Het is ook in die tijd opgekomen van grote wereldoorlogen enzovoorts, waarin die eindigheid heel duidelijk werd. Denk ook maar eens aan het vooruitgangsgeloof van de 18e eeuw, verlichtingsdenken enzovoorts. En dan ineens overgang naar de 20e eeuw en ineens wordt dat verlichtingsdenken helemaal neergeslagen, want de ervaringen waren zo dat het ideaal van de verlichting niet haalbaar bleek. Denk maar aan Freud, mens is een driftwezen. Denk maar aan Darwin, de mens is, nou ja, niet fundamenteel anders dan een dier. Denk maar aan Nietzsche, de mens is zo totaal eindig, zo betrekkelijk in het bestaan. Nou, dat krijg je in de 20e eeuw allemaal nog eens een keer verder terug. Hoe dan ook. Het is dus van belang om van begin af aan heel duidelijk te hebben dat het gaat in de mystiek om je eigen bestaan. Dat daarin bepaalde ideeën zitten, bepaalde opvattingen zitten over ook de grenzen van je eigen bestaan. En dat kunnen natuurlijk ook allerlei sociale elementen zijn. In een bepaalde traditie waarin je zit, daar overheersen bepaalde dominante ideeën over wat mens zijn is en over wat je zelf bent. Dus ook sociale beïnvloeding krijg je daar nog eens een keertje bij. Het punt van mystiek is dus dat die sfeer open kan komen. Dat die sfeer open kan komen. En dat zit natuurlijk op allerlei niveau, op gevoelsniveau, maar ook op het bewustzijnsniveau. Daar zullen we verder naar kijken, maar je ziet in dat openen dat dan ineens die grenzen die je eerst aanwezig dacht te zijn, ineens open gaan. Of verlegd worden. Nou, dat is een mystieke beweging. Want wanneer ineens grenzen verdwijnen, betekent dus dat hetgene wat je aan de andere kant van de grens dacht, dat het ineens niet meer verschillend is van jezelf. Dus zo'n openen van die grenzen betekent meer eenwording. Dat is mystiek. Openen van grenzen. Het gebeurt natuurlijk voortdurend. Als je nog iets herinnert van je kindertijd, moet je kijken, het is een voortdurend openen van grenzen. Voortdurend. De grenzen in de vroege kindertijd zijn natuurlijk ook niet zo sterk. Dus daar gaat het maar wat anders. Bijvoorbeeld, maar goed, laat ik maar in het algemeen praten, ook later natuurlijk. Kunnen ook die grenzen die later zijn opgebouwd ook weer verdwijnen. En bijvoorbeeld, wanneer je in de natuur loopt. Heel veel mensen die kunnen dan een zekere natuurmystiek ervaren. In de zin dat dan ineens de eigen grenzen die je eerst ervoer en bedacht dat ze aanwezig waren, dat die grenzen ineens wegvallen. En dan zeg je, heerlijk, in de natuur, prachtig, heel, ik kom helemaal open. Wat betekent dat voor je eigen bestaan? Dat die grenzen die er eerst waren tussen jezelf en de natuur, er niet meer zijn. Dat kan in verschillende sterkte gebeuren natuurlijk. Maar het heel sterk is, dan voel je totaal één opgenomen in de natuur. Eén met de natuur, één met het landschap. Dus ja, dat is natuurmystiek. Maar ook wanneer dat in lichtere vorm plaatsvindt, het gaat wel die kant uit. En dat is toch iets wat eigenlijk iedereen wel ervaart in de natuur. Zeg ja, daar is het makkelijk. In mijn eigen omgeving, werkomgeving en thuis en zo, daar ligt het allemaal wat moeilijker. Maar ja, je hebt het soms ook met iemand anders. Wanneer je met iemand anders praat. Je gaat om met iemand en ineens ervaar je dat die grens tussen jezelf en de ander verdwijnt. Dat er ineens een heel diep begrip komt voor de ander. Gevoelsmatig begrip komt voor de ander. En gelukkig komt het ook vrij veel voor. Zeggen ja, met één gaat het makkelijker dan de ander, oké. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Dat er ineens dus een eenheid ontstaat van iets wat eerst gescheiden was, de andere niet. Maar dat kan op allerlei plaatsen plaatsvinden. Natuurlijk ten aanzien van degene van wie je houdt dicht bij je in je omgeving. Maar het kan ook met iemand zijn die je niet eens goed kent. En ineens ervaar je, hé, dan klikt het, zeggen we dan. Hè? En wat betekent dat? Het klikt. Nou, dan krijg je ineens die inschakeling. Maar dat betekent meteen dat de scheiding wegvalt. Nou, dus dan heb je een mystiek van de andere, niet? Ja, traditioneel heb je natuurlijk de religieuze mystiek. Het idee van een grote scheiding tussen God en de mens. In het christendom is dat natuurlijk in het algemeen een dogma geworden, die scheiding. God als schepper en de mens als het geschapene. Maar dan ook in de christelijke traditie natuurlijk ook overal mensen die iets van dat wegvallen van die scheiding ervoeren. En zeggen, ja, dat is ook mystiek. Ja, de christelijke mystiek. Ook weer in verschillende maten enzovoorts. Hoe het ook zij. Religieuze mystiek heb je ook altijd gehad. En ook daar is wel iets, denk ik, van terug te vinden in je eigen zijnservaring. Wat voor notie je ook hebt van God, het universele of wat dan ook, dat je daar aan de ene kant een heel duidelijke grens kunt ervaren, dat je jezelf opgesloten voelt, en aan de andere kant dat het ook in die heel ruime sfeer open kan komen. Dat daar ook een mystiek mogelijk is, namelijk een ervaring van één zijn. Nou ja, goed, dus in dat religieuze kader, daar krijg je dus ook dat het in een radicale vorm verder kan gaan. Dat het gaat om een mystiek in de richting van non-dualiteit, in absolute zin. Ja, dus die mystiek gaat om jezelf, je eigen bestaan en de zijnservaring daarin en daarin de ontwikkeling, dat er grenzen gaan verdwijnen, dat er een oneindige ruimte ontstaat waarin geen scheidingen meer zijn. Dus de tweeheid die er was, tweeheid is er altijd, bij elke grens, bij elke grens, want dan is er aan de ene kant van de grens iets en aan de andere kant van de grens iets. Die tweeheid, die grenzen tussen, die structuur kan verdwijnen en er ontstaat een grotere eenheid. Op welke wijze dan ook, maar het kan dus overal plaatsvinden in allerlei aspecten. Nog even het verlengde hiervan. Dat van je gaat kijken naar de mystieke tradities, dat die mystieke tradities altijd in een bepaalde religieuze en culturele context gevat waren. En dat kan ook haast niet anders. Want mensen leven nou eenmaal in een bepaalde maatschappij, in een bepaalde tijdsperiode, waarin bepaalde dingen gelden als waar. Wanneer het gaat om mystiek, en dan zeker toch wel om de volwassenen die dat min of meer bewust meemaken, dan zijn die volwassenen natuurlijk niet ergens op een nulpunt van waaruit ze dan die mystieke ervaring onder woorden gaan brengen. Nee, het is natuurlijk gevat in een bepaalde cultuur waarin mensen zijn gegroeid, groot geworden, dus dan zie je ook dus dat ze de formuleringen gebruiken van die cultuur, van die traditie. In concrete kun je dat precies nagaan, er is hier een hele lezingenserie en je ziet dus dat elke keer aan de ene kant waarschijnlijk best dezelfde dingen naar voren komen, wat ik net noemde, die kern van mystiek, als opening, eenwording, en ten tweede de verschillen die duidelijk zijn tussen de mystiek uit de verschillende tradities. Ik heb al even verwezen naar de christelijke traditie, waarin dus wel een mystiek altijd aanwezig is geweest, maar die mystici die zaten wel in die christelijke traditie. En dan zie je ook al die christelijke mystici, die zie je worstelen met die basisdogmatiek van het christendom. En voor hen dus het allerbelangrijkste, het dogma van die scheiding tussen God en mens. Er is één figuur die dan bemiddeld. En voor hem geldt die scheiding niet. En dat is dan Jezus in de christelijke theologie. Terwijl in de muziek meteen gezegd wordt, nee, die overgang, dat is iets wat voort bij ieder mens. En ik kan je voorstellen dat dat ook in de christelijke traditie tot niet alleen Breivik, maar tot zwaardere dingen ook geleid heeft. Excommunicatie, vervolging enzovoort. En je ziet het bij de islam precies hetzelfde. Daar hebben ze dezelfde basis, hetzelfde basisdogma. Allah en de mensen die islam zich moeten onderwerpen aan Allah. En wanneer je dan groeperingen hebt in de islam, de Soefi's vooral, maar ook de Baha'i mensen enzovoorts, die dan een klein beetje meer mystieke notie hebben, daar leeft die scheiding dus niet. En je ziet dan de wrijving en de vervolging vanuit de kant van de meer orthodoxe moslims. Goed, je ziet dus eigenlijk in alle tradities, in alle culturen, het ontstaan van een zekere dominante beweging en daarbinnen altijd iets van mystiek. En hoe dat dan zit is steeds verschillend, de kern blijft wel steeds hetzelfde. Hoe moet je dan die verschillende tradities beoordelen? Nou, ik denk dat dat heel simpel is. Wanneer de kern van mystiek gaat om het openen van je eigen bestaan, dan kun je zeggen, nou, die mystieke tradities die daar het meest aan bijdragen, zijn het meest waardevol. Voor zover in verschillende tradities weer in die mystiek grenzen worden gesteld, dogmatische grenzen worden gesteld, is dat gewoon jammer. Want dat betekent dat die mystiek niet tot volledige ontplooiing kan komen. Dus de beste mystiek is die het meest bijdraagt aan dat openen van je eigen bestaan. Als je dat ziet, dan is het dus een doorbreking door allerlei culturele, traditionele opvattingen. Dogma. En dat is gebeurd zo in ieder geval in het oude India. In de Upanishaden, daar zie je die verhalen. Daar heb je ook een dominante religie, dat was de Vedische religie van de Brahmanen. En dan spreken we over 1000 voor Christus. En dan zie je dus allerlei bewegingen die veel meer mystiek zijn, die weer terugkeren naar het ervaring van het eigen bestaan. Daarin zegt van nee, kijk eens, natuurlijk wat daar gezegd wordt in die oude Veda's, dat is niet allemaal fout, maar het is beperkt. Want daar hebben ze het over allerlei goden en je hebt het vuuroffer en in het vuuroffer daar richten ze zich met recitaties tot die goden om een beter leven te krijgen en dergelijke. En daar hebben we weer die Brahmanen voor nodig om die offers uit te voeren. Het is een, op een gegeven ogenblik werd dat een heel vast stelsel. Allemaal rituelen moesten die Brahmanen uitvoeren en de mensen in hun gevoelsleven die kwamen wat dat betreft tekort. En dan zie je dus dat er allerlei bewegingen komen. En dat was bijvoorbeeld in die oude Upanishadische groeperingen in het woud, die woudscholen. Dat daar veel meer ging om eigen ervaring, eigen gevoelsbeleving, eigen mystiek. De teksten van die Upanishaden, nou, daar zie je inderdaad die lijn die getrokken wordt vanuit dat dogmatische, die dogmatische Vedische godsdienst. Naar weer een meditatieve mystieke ervaring. Je ziet dan dat er allerlei zaken worden afgeschreven. Bijvoorbeeld dat mensen door alleen maar goed te handelen, religieus te handelen, tot het heil zouden kunnen komen. Het afschrijven van bepaalde ideeën over mens zijn in het kader van vastzitten in de kringloop van wedergeboorte, reïncarnatie, dat toen langzamerhand een overheersend idee werd in India, En dan het afschrijven daarvan. Zeg, nee, het is ook maar een bepaalde gedachte waarin je je weer gaat vastzetten. Want wanneer je verder gaat kijken, dan zijn die grenzen er niet. Dan zit je daar niet aan vast. Zoals het hier in het Westen is gegaan, ook in Nederland, dan zie je dus dat vanuit een dominante christelijke traditie, dat dan zo in de loop van de eeuwen, 18e eeuw natuurlijk al, de 19e eeuw nog heel sterk, 20e eeuw nog sterker, dat je een ontmythologisering kreeg van wat het christelijk geloof werd geaccepteerd. Een ontmythologisering. Dat betekent dus dat die verhalen die zijn overgeleverd niet meer als vaste verhalen, weergaves van feitelijke gegevens genomen werden. Maar dat het gezien werd in zijn mythologie. Namelijk dat het werkelijk verhalen zijn die natuurlijk wel iets zeggen over basiszaken van het menselijk bestaan. Maar dat ze niet meer als een feitelijke of wetenschappelijke beschrijving worden genomen. In de lijn van die ontmythologisering zie je dus dat ook wat over God gedacht werd, langzamerhand werd afgebroken. En dat is verder doorgegaan tot in de kern van de orthodoxie, bijvoorbeeld met Kuyter, de gereformeerde gezinten en zo. En dat is natuurlijk al veel eerder gebeurd ook in de lijn van het humanisme, waarin ook de religie veel meer gezien werd als een religie van mensen. En we zullen moeten kijken naar de mens om ook wat verder over religie te weten te komen en niet meteen naar een openbaring te gaan grijpen die je als eerste al als letterlijke waarheid gaat nemen. In die ontmythologisering, wat blijft er over van die grote sfeer? Want we blijven bezig met die mystiek. Wanneer de werkelijke mystieke beweging is naar wat je een goddelijke sfeer zou kunnen noemen, krijg je dus een steeds verdere afbraak van overal waar in die beweging ergens nog aan vastgehouden wordt. Nogmaals, in die verruiming vallen er steeds meer van die vaste elementen weg. En dat is niet alleen in de christelijke traditie geweest, het is ook in al die andere sferen geweest, denk ook maar aan het marxisme. Al die ismen, die zijn zo in de 20e eeuw vooral, zijn eigenlijk als absolute waarheden verdwenen. Wanneer die absolute waarheden verdwijnen? Wat blijft er over van wat traditioneel als die goddelijke werkelijkheid werd gezien? Nou, vaak wordt die dimensie wel weer afgesloten in het gewone alledaagse leven. En de mensen zeggen, nou ja, laten we maar pragmatisch zijn en laten we maar wat prettigs van maken. En we gaan hierheen, oh dat is interessant en dat is leuk en dat is leuk. En dan blijft het op dat niveau draaien. Maar wanneer wel nog die openheid betracht wordt van bewustzijn, gevoelsmatig bewustzijn, dan verdwijnt natuurlijk van die oorspronkelijke open dimensie van het goddelijke natuurlijk niet alles. Wat blijft over wanneer alle inhoud, die vaste punten waar je op zou kunnen oriënteren, wanneer die nou eens weer wegvallen? Nou, de open dimensie zelf. Die wordt dus niet meer ingevuld, want elke invulling is weer een projectie. Als die projecties wegvallen, wat blijft er over? Dan gaat die hele dimensie niet dicht, wanneer het goed is. Nee, de dimensie blijft open, maar dan, ja, ik noem het maar openheid, blijft er over. Dus vanuit dit lijntje kun je meteen al zo iets ervaren van die de ziek kan openen. Hoe zit het nu met jezelf, met je eigen sfeer? Ik ben hier 1,5 jaar geleden gewoon geweest met een lezing. Ik heb het ook nog uitgewerkt toen in Nieuwe Stemmen. Dat ik zei, nee, vanuit het humanisme, daar zal ook een ontmythologisering moeten plaatsvinden. Dat idee van de mens die tot zijn recht komt in het rationele element. Allerlei ideeën over dat mens zijn. Hoe hard zijn die gegevens? Die zijn helemaal niet zo hard. Het zijn ook alleen maar ideeën. Het zijn ook alleen maar mythologische gegevens. Verhalen. Over wat de mens nou eigenlijk is. Wanneer ook die dingen nou op je weg vallen. Dus dan zit je meer op het niveau van het eigen zelf zijn. Wanneer daar nou eens een keer al die ideeën wegvallen van dat zelfbeeld, van het mensbeeld. Wat blijft er ook op een gegeven ogenblik? Ook een totaal open sfeer waarin helemaal geen houvast meer is. Ja, dat is dus ook openheid. Totale openheid van het eigen zelf zijn. Wanneer die twee dingen nou eens een keer, openheid naar het transcendente en de openheid in jezelf, dat wordt filosofische transcendentale genoemd. Transcendentale subject, ik weet niet of je dat iets kunt voorstellen, maar het heeft wel te maken dus met dat oorspronkelijke openheid van dat zelf zijn waarin geen invulling meer aan wordt gegeven. Totaal alleen maar open zijn. Dan zie je dus dat die twee soorten openheid, aan de objectkant en aan de subjectkant, samenvallen. Nou, dat is meteen de grootste mystiek die er is. Dat is wat de Upanishaden steeds weer benadrukken. Brahman aan de objectkant, dat absolute aan de objectkant, de grond van alles, oorsprong van alles, in die zin ook boven tijd en ruimte, die openheid, die valt samen, is identiek aan de kern van zelf zijn, die ook totaal open is. Atman. Identiteit van Atman Brahman. Ja, als daar iets van ervaren wordt, dan is dat ook de belangrijkste meditatie. En we zullen er nog wel op die manier ook naar kijken. Maar misschien zijn er even een paar andere meditaties toch ook van nuttig. Is dit zo'n beetje duidelijk, toch wat ik net zo heb geschetst? Want wanneer dat duidelijk is, dan zeg je nee. Dan is er al een bepaalde gevoelsmatige openheid voor wat eerst transcendent werd gezien en voor wat eerst ja, in de rug ervaren werd als ja, misschien een oneindige oorsprong van het zelf zijn.
Ik wil wat vragen. Is dan de openheid precies hetzelfde als de leegte?
Ja, het zijn natuurlijk allemaal woorden hoor, die daaraan gegeven worden. Wanneer het woord leegte wordt gebruikt, dan kan het op verschillende manieren gebruikt worden. Hè? Dus daar moet je een beetje mee oppassen. Kan hetzelfde mee bedoeld worden? Wanneer je leegte zegt, dan geeft het woord alleen al aan dat het staat tegenover volheid. En dan wordt al gezien van, nou ja, ach, dat is dan daar tegenover staat. We zullen straks zien dat, dat met openheid bedoel ik niet die tegenstelling. Dus daarom gebruik ik het woord leegte ook niet zo vaak. Wel wanneer die zegt, nee, nee, kijk eens, natuurlijk zal ook die leegte als leegte ervaren moeten worden. Maar het is natuurlijk niet verschillend van de volheid van de schepping, van alles wat er is. En dan is het natuurlijk. Of je moet het weer zoals in het Mayana-boeddhisme gezegd wordt, ja, nee, kijk eens, samsara is nirvana. Nirvana is samsara, dus dan krijg je dus dat de zaak toch alweer die leegte toch samenkomt met alles wat er is.
En is dat, als ik even op deze vraag mag inhaken, is dat met openheid en dichtheid grenzen? Dus
iets harder.
Sorry, ja. Mijn vraag is, is dat met openheid en dichtheid, dan heb ik het weer over de grenzenwereld, niet precies hetzelfde als met de volle licht?
Nee, precies, ja.
Anders wordt dat ook weer.
Nee.
We hadden het over geen houvast hebben wanneer je grenzeloos bent. Maar wanneer je in het gewaarzijn bent, dus dat je er volledig bent, ja, houvast is dan niet noodzakelijk, maar dat doet er dan niet toe. Maar dan ben je er.
Ja, daar moeten we straks nog maar even naar kijken in de meditatie. Dan komt dat heel duidelijk terug. Dan wil ik ook in verband met die mindfulness en die passende meditatie dat nog eens duidelijk maken. Maar laten we eerst nog even het volgende doen. Dat zie je dus in Upanishaden, die lijn en de hele Advaita-traditie die erop gebaseerd is tot vandaag en toe. Dat er een onderzoek plaatsvindt van wat het zelf zijn nou eigenlijk is. Dat is een heel gewoon vragen. Hoe zit het nou eigenlijk met mezelf? Het is ook natuurlijk waarschijnlijk zo oud als de mensheid zelf. Dat de vraag opkomt, je ziet het in de oudste delen van de Rig Veda, de oudste geschriften die we hebben, het vragen, hoe zit het nou eigenlijk met de werkelijkheid die we ervaren, hoe zit het nou eigenlijk met de werkelijkheid van onszelf? En dan wordt er inderdaad een verder onderzoek gedaan. En in die Advaita lijn, dus dan is het een soort mystiek, waar één lijn gaat al heel duidelijk via het heel nuchter bekijken van wat je zelf nou eigenlijk bent. Laten we dat als eerste dan even praktisch doen. En dan is dit één lijn, we komen straks dan ook wel terug op een andere inzet, een andere lijn. Maar dit is wel een hele belangrijke. Laten we die draad maar nemen van de vraag iets meer toegespitst. Dat is niet dus helemaal in het algemeen wie of wat ben ik, maar veel meer wie of wat ben ik als waarnemer. Dan is het iets concreter. In het gewone leven zeg je vaak, ik zie dit, ik zie dat. Ik zie jou, ik zie de lamp, ik zie de loper, ik zie anderen. Wat bedoel je dan met dat ik en ik zie? Ja, ik zie het zelf. Wat bedoel je dan met dat zelf? Ja, dat zelf als waarnemer. Ik ben de waarnemer van alles wat zich toont in mijn omgeving. Dat is nogal iets. Maar wat bedoel je dan met jezelf als waarnemer? Hoe zit dat met je ogen? Zeg, oh ja, mijn ogen zien dit, mijn ogen zien dat. Dan ga je kijken, zijn de ogen nou de waarnemer? Nou, ze hebben waarschijnlijk wel met de waarnemer te maken, want als je dit doet, dan zie je niets buiten je. Maar ze zijn geen waarnemer. Waarom niet? Nou, je kunt een beetje afstand nemen en in je ogen knijpen en zeggen, oh, dat is dat bolletje daar. Ik kan erop drukken, zeg toch, dan krijg je wat lichteffecten. Ik had vroeger een klasvriendje en die had een glazen oog en die haalde maar toe uit tot ontzettend van iedereen. Zeg, ja, met een operatie kan het ook eventjes eruit gehaald worden. Wat is het oog dan? Nou ja, goed, globaal weet je het wel zo, met biologie lessen wordt er vaak aandacht aan besteed van die hele structuur van de oogbol met daaraan vast de oogspieren enzovoorts enzovoorts. Dus dat is iets wat dan hoort bij het organisme. Je ziet het, je kan het onderzoeken en je komt tot de conclusie dat het oog niet de waarnemer is. Wat is dan wel de waarnemer? Nou, je hebt een oogzenuw en dan gaat het naar de primaire hersenschors toe. En dan gaat het verder in de hersenen door naar de associatiegebieden en dergelijke. En dan wordt gezegd, ook letterlijk hoor, door allerlei neurobiologen, de hersenen zien. Zien de hersenen dan? We hebben wel eens een keer een symposium gehad in Rotterdam en er was ook zo'n neurobioloog bij. En die beweerde letterlijk hoor, van steeds weer naar de hersenen zien. Punt. Nou, ik zei toen in een forum, zei ik, nou, in de hersenpan is het wel donker hoor, er is niks te zien. Vond ik niet zo leuk, maar het is natuurlijk nonsens om te zeggen dat de hersenen zien. Maar ja, je ziet wel dat steeds meer het neurobiologische verhaal naar voren komt. Alles wordt in neurobiologische termen verteld, terwijl het gaat om zijnservaringen van mensen in de eerste persoon. Terwijl de hersenbiologische processen natuurlijk niet in de eerste persoon zijn, die zijn in de derde persoon. Het gaat over objectprocessen. Verhaal soms ook wel van mensen met een hersenoperatie, dat die hersenen bloot liggen omdat de schedel een stuk ervan is afgezaagd met een spiegel. Dan kunnen ze zelf hun eigen hersenen zien. Nou, dat geeft ook al aan dat je niet samenvalt als waarnemer met die hersenen. Je kunt ook verder meer mentaal, of in ieder geval in je bewustzijn, afstand nemen ten aanzien van je hele lichaam, inclusief hersenen. Dan zeg je, oké, daar heb je dat verschijnsel, lichaam, oog, hersenen. Ik neem dat waar. Dan bedoel ik niet meer je ik, geïdentificeerd met het lichaam, oog, hersenen, maar dan bedoel je met het ik veel meer een bewustzijns-ik. Je kunt teruggaan, afstand nemen, terugkijken naar jezelf. En dat is een eigenschap van het bewustzijn, van het menselijk bewustzijn. We zeggen dat is reflexief bewustzijn. Omdat mensen een reflexief bewustzijn hebben, vallen ze niet samen met hetgene waar ze bewust van zijn, de inhoud. Dieren hebben niet zo'n reflexief bewustzijn. Dat is echt het onderscheidende kenmerk tussen mensen en dieren. Mensen die kunnen wel reflexief bewust zijn van hun eigen lichaam, hun eigen leven. Daarom wordt ook gezegd, juist omdat je die afstand hebt in je reflexief bewustzijn, dat je ook andere mogelijkheden ziet. Waar je ook voor kunt kiezen. Wat er is, is niet helemaal vanzelfsprekend, omdat je een ruimere horizon hebt, omdat je afstand kunt nemen, je kunt terugkijken en zeggen, nee, dat was fout, ik moet het beter doen. Dat is vrijheid. De notie van menselijke vrijheid, dat zit samen met het idee van het reflexieve bewustzijn. Kijk maar naar Sartre, die het helemaal benadrukt en zegt, nee, mensen zijn in principe bewustzijn. Dat betekent juist een opening in een gesloten, uit een gesloten sfeer, waarin mensen wel graag zitten, maar niet thuis horen. als je dan zegt van als vrij bewust wezen, dat je gaat verschuilen achter allerlei gegevenheden van ja, mijn omstandigheden zijn slecht en zo. En dan zeg je, nou, je bent niet een goede trouw, maar je bent wel degelijk vrij. Hoe zwaar de omstandigheden ook zijn, je hebt altijd een zekere mogelijkheid van afstand nemen en keuze. En daar moet je voor staan. Vaak is dit vermogen in het westerse denken beperkt tot op het niveau van het denken. Er wordt gezegd, nee, op het niveau van het denken. Daar zit dat bewustzijn. Maar is dit zo? Je kunt afstand nemen en je ziet je lichamelijke situatie, je ziet je hersenen. Hoe zit het dan met de geest, het mentale, het denken? Ook de mentale processen, die kun je afstandelijk bewust worden. Je gaat verder terug en je gaat dan nog eens kijken naar die mentale processen. Oh, nou komt dit op, nou komt dat op. Nou is het dit gedachteproces en nou is het dat gedachteproces. En ik zat zo net even in een gedachtenlijntje, maar het gedachtenlijntje is niet goed. Ik moet een argumentatie geven, maar die argumentatie die klopt niet. Op een afstand zie je dat het niet klopt, ik moet anders gaan denken. Dat geeft al aan dat je niet samenvalt met dat ik denk. Omdat je weer afstandelijk bewust kunt zijn van dat ik denk. Waar ben je dan en hoe ben je dan aanwezig wanneer je dat zegt? Dus nee, ik zit op een hoger bewustzijnsniveau van waaruit ik ook die mentale processen, de gedachten, kan bekijken. Dus ik moet nog meer teruggaan, naar mezelf, de bron van mezelf. Hoe ziet dat zelf eruit? En dat is dan even heel concreet hoor, dat is dus wel werkelijk eventjes meditatief, letterlijk, met ogen dicht is het makkelijkst. Een klein beetje zo naar achter gaan en omhoog gaan, jezelf zien zitten. Op een afstand. Nog een klein beetje meer achteruit gaan. En van daaruit alle dingen die zich tonen bewust worden. De zintuiglijke gegevens. De verschijnselen die horen bij het denken, het voorstellen, herinneren. Je ziet die dingen op een afstand. Laten we hier maar even op doorgaan, dat je heel duidelijk zo ervaart dat je aanwezig bent als bewustzijn. Dat je niet helemaal samenvalt met hetgene wat in het bewustzijn verschijnt. Ik ben me bewust van mijn lichaam met die indrukken, met die gevoelens. Ik ben me bewust van mijn geest, waarin de beelden komen. De gevoelens worden waargenomen. Bijvoorbeeld ook van het ademproces. dan hou je een afstandelijk bewustzijn dat ontzettend ruim is, waarin al die zaken van dat eigen leventje naar voren komen, bewust worden waargenomen. Hoe zit het dan weer met jezelf? Er is niet veel meer over te zeggen. In ieder geval ben je er zelf aanwezig als de waarnemer. Ik neem die dingen waar. Dat zelf zijn, dat is niet te objectiveren. Je gaat door met die objectivering en alles wat geobjectiveerd kan worden, ben je niet zelf volledig. Natuurlijk, het kan wel erbij komen, het kan er wel in verschijnen, maar zelf ben je meer als eerste persoon, als waarnemer. Je bent moeiteloos de waarnemer van alles wat zich toont. De waarnemer die heeft op een gegeven ogenblik geen enkel te objectiveren element meer. Het is alleen een open sfeer met alleen nog die kwaliteit van bewustzijn. Dat ben je zelf. Ik neem dat waar, ik neem dit waar. Ik ben mezelf. Niet meer geconditioneerd in een lichaam, in een persoon, in het denken. Want al die dingen die verschijnen in mezelf als bewustzijn. Hoe ruim is dat bewustzijn? Dus geen sensie. Alles is erin opgenomen. We zullen nu dan even stoppen. We gaan naar de pauze gaan verder.